is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Een hele goede dag. Fijn dat je luistert. In deze aflevering van Risk Has the Future praat ik over het programma Contractzekerheid van de VNB. Want wat betekent dat allemaal voor jullie co-assurantiemarkt? Wat heb je eraan als makelaar, als verzekeraar en natuurlijk, wat heeft de klant eraan? Bij mij aan tafel Tom Malland, General Manager en Director Midcorp bij Allianz Benelux. Rianne Bouwman, CEO Raadsheren van Orde. En Rob de Mos, uitvoerend bestuurder bij de VNB.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
Allen van harte welkom. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Ja, Tom, eerst maar eventjes beginnen. Belangrijk moment voor het programma Contractzekerheid.
We staan aan de vooravond natuurlijk van 1 januari. Het spannend moment om even te kijken of alle inspanning van afgelopen jaar richting klant ook daadwerkelijke resultaten geeft.
Ja, Rianne, dat is nogal wat inspanning geweest.
Dat is het zeker, maar ook echt nodig. Als je kijkt naar 4 jaar harde markt, waar we met z'n allen heel veel werk op ons af hebben zien komen, is dit ook wel echt een goed moment om met elkaar op de processen te blijven focussen en ook snel te leveren aan die klanten. Het zou heel mooi zijn als het was om de markt wat minder hard te maken, maar dat is niet de insteek ervan, maar wel om het proces beter te laten verlopen.
We nemen deze podcast op in december, toch ook een beetje de maand, dat je terugkijkt op dat jaar. Dit programma, Rob, het programma Contractzekerheid, is dat hetgene waar je het meest trots op bent?
Zeker staat die bovenaan de lijst. Het programma Contractzekerheid is gewoon fundamenteel voor de markt. Maar wat ook heel mooi is, is dat we ook een enorme betrokkenheid van leden zien. Zeker in het begin. En nu wordt het spannend. Nu moeten we het ook de olievlek gaan uitbreiden. Maar dit is wel het programma van dit jaar.
En zoals gezegd, deze aflevering gaat dus over het programma Contractzekerheid. Nou, laten we dan eerst eens even kijken wat dat programma precies inhoudt. Tamara Bok legt het allemaal uit.
Het prolongatieproces legt jaarlijks veel druk op de betrokken partijen in de co-assurantiemarkt. In de afgelopen jaren was er ook sprake van een harde markt, met als gevolg forse problemen rondom de prolongatie, inefficiënties, onduidelijkheden in het proces, hoge werkdruk met uitval van medewerkers en achterstanden in de verwerking van polissen. De leden van de VNAB zijn dan ook niet tevreden over de performance van de branche. Aanleiding voor de VNAB om met haar leden het programma Contractzekerheid te starten. Met als doel het gezamenlijke prolongatieproces te optimaliseren, verzekerbaarheid te stimuleren en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Maar wat verstaan we eigenlijk onder contractzekerheid? Dat is zekerheid voor alle partijen in de keten, zowel klant, makelaar als verzekeraar, op een vooraf vastgestelde datum. Deze zekerheid houdt in duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie, vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst. Aan de hand van het prolongatieproces is gewerkt aan de 10 principes van contractzekerheid. Een helder werkproces met duidelijke tussenstappen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNAB hebben leden deze principes en de doelstelling van plateau 1 omarmd. In 95% van de gevallen zijn EABS-polissen en nota's binnen 3 maanden na ingangsdatum van het risico bij de klant. Voor het tweede plateau is de ambitie om de termijn terug te brengen naar 1 maand. Hoe werkt dit dan in de praktijk? In het geval van de januari-prolongatie start het afgesproken werkproces op 1 juli. Het moment waarop verzekeraars de contouren van hun prolongatiebeleid schetsen. Een ander belangrijk moment volgt op 1 oktober. Dan geven verzekeraars inzicht in alle opzeggingen en verlengingen zonder aanpassingen. Belangrijk hierbij is dat er binnen het contractzekerheidproces gewerkt wordt via een uniforme wijze van opzeggen, inclusief een concreet verlengingsvoorstel. Na de onderhandelingen leggen makelaars voor de ingangsdatum het definitieve akkoord op uniforme wijze vast. Uiterlijk 2 maanden na ingangsdatum bieden makelaars de polissen in EABS aan de betrokken verzekeraars. Ook zijn er concrete hulpmiddelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een format voor gestructureerd opzeggen en een prolongatiedashboard om de performance van de individuele leden te kunnen volgen. Hoe succesvol VNAB-leden zullen zijn in het realiseren van de afgesproken doorlooptijden, bepalen zij met elkaar. De VNAB volgt de ontwikkelingen op de voet en faciliteert de dialoog tussen de leden.
Zo, dat kan maar gezegd zijn. Het staat op een rijtje. Dat is dus het programma Contractzekerheid. Maar goed, Tom, Laten we dan eerst eens even kijken, welk probleem willen we nou oplossen met dat programma? Wat is het kernprobleem wat je wil oplossen?
Nou, ik denk dat we een paar problemen willen tackelen met dit programma. En als eerste zijn we aan het kijken natuurlijk naar de doorlooptijden. Want we spreken over een prolongatieproces, ook wel bijzonder. En we zijn eigenlijk niet in staat als sector, als keten, om binnen een paar maanden uiteindelijk de klant te voorzien van een dekking en uiteindelijk een afrekening.
En sommige klanten moeten daar 9 maanden op wachten.
Ja. En dat is precies wat er nu gebeurt. Daarom is de contractzekerheid ook opgestart. Kunnen we met z'n allen die doorlooptijden verkorten, dat we binnen 3 maanden dat daadwerkelijk kunnen leveren.
Ja, dat is het einddoel. Dan denk ik eigenlijk, dat is volstrekt logisch dat je dat zou willen als iemand verlengt. Dat hij vrij snel weet waar hij voor verzekerd is.
Zeker. Als het goed is, weet je ook waarvoor je verzekerd bent. Alleen het bewijsstuk heb je dan nog niet. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is dat iedereen dat ook krijgt.
Dus het is eigenlijk een administratief probleem of is het ook een inhoudelijk probleem?
Als het goed is, heb je altijd voor de ingangsdatum van de polis, heb je wel met elkaar overeenstemming over wat de uitgangspunten zijn. Maar je moet dat ook wel gewoon vast kunnen leggen en ook aan de klant kunnen bewijzen.
Ja, precies. Je wil die stukken gewoon in de boek kunnen leggen. Dat noem je dan prolongatie en de doorlooptijden daarvan, Tom. Dus dat willen we verkorten. Welk probleem willen we nog meer oplossen?
En tegelijkertijd zie je ook dat er een soort piekbelasting is. Alsof je 40.000 mensen in de stadion via 1 poortje naar binnen wil proppen. Ja, dat geeft problemen. En dat zie je ook in de piekbelasting. En tegelijkertijd, we leven in een bijzondere tijd, economisch, er gebeurt veel, Oekraïne, klimaat. En eigenlijk moet je ook zorgen dat het up-to-date houden van de dekkingen, dat er meteen wordt meegenomen. En je ziet die combinatie van problemen, van factoren, die maken ook dat we dit programma hebben gestart en dat we ook daar echt verbetering moeten krijgen.
Ja, ja, dus ook die gekke samenleving waar we nu zitten, waarin de crisis elkaar opvolgen, daar moeten we beter mee om kunnen gaan als we dit soort prolongatieprocessen slimmer hebben georganiseerd.
Absoluut.
Ja, Rianne, dan nog even naar die piekbelasting. Want ik zei net tegen Rob, het is december, een mooie tijd van het jaar. Maar er zijn dus heel veel verlengingen op 1 januari. Dus voor jullie is dit gewoon een hele zware tijd van het jaar.
Het is een hele zware tijd, maar ook wel een hele leuke tijd van het jaar. Maar ik denk dat gemiddeld in de markt 60-80% van alle polissen op 1 januari nog verlengen. Dan denk je, daar kan je natuurlijk ook met elkaar andere afspraken over maken. Maar klanten vinden het heel fijn als de polisjaar gelijk loopt aan hun financiële boekjaar. Dus dan blijft januari een hele drukke periode.
Of is dat ook nog een thema, Rob, waarvan je zegt, daar blijven we aantrekken om ook, laten we zeggen, gespreide boekjaren in te voeren?
Dat is lastig voor onze invloed naar klanten toe. Maar we blijven wel daar waar het kan met klanten in overleg om te kijken of je die prolongatiedata kunt verschuiven. Kijk, en bij sommige klanten is dat gewoon einde discussie. Dan lukt dat niet. Nou, prima. Maar alles wat je daarin mee kunt pakken, moeten wij ook gewoon meenemen.
Oké, terug naar het programma Contractzekerheid. Dat is namelijk gestart met een startgroep van 6 leden. Namelijk Meijers, E.ON en Raadsheren vanuit de brokers. En Allianz, Nationale Nederlanden en HDI vanuit de verzekeraars. Hoe is dat nu bij jullie intern? Laten we beginnen bij Raadsheren. Rianne, hoe is dat nou gevallen? Hoe is men daarmee aan de slag gegaan? Want jullie zijn er al in bezig. Hè? Het is meer dan intentie. Het loopt al.
Ja, het loopt zeker. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk heel goed gevallen. Dus wat we hebben gedaan, we hebben op basis van de uitgangspunten van contractzekerheid gekeken hoe dat ook aansluit bij onze eigen interne processen. Gekeken waar moeten we ook eventueel nog aanpassingen maken om ook in contractzekerheid het deel van de makelaar te kunnen leveren. Dat betekent dat we ook gelijk met onze ICT-afdeling hebben gekeken hoe we bepaalde dashboards kunnen maken en ook goed controle op het proces kunnen houden. En het verder geïmplementeerd hebben bij al onze sluiters. En als je kijkt naar de doelstelling van contractzekerheid, dan was 95% van al onze medewerkers meteen heel enthousiast. Dus dat helpt ook bij een implementatie.
Ja, en dat betekent dus dat jullie de afgelopen maanden heel concreet bezig zijn geweest met in kaart brengen wie er wil verlengen en waarom. En wat opnieuw op de markt wordt gebracht vanuit jullie klanten. En daar overzicht in maken. En dat is anders dan dat je andere jaren hebt gedaan.
Ja, dus ik denk dat dat hele proces van overzicht, dat trek je naar voren. Dus daar ben je veel eerder mee bezig. Maar je weet ook, de verzekeraars moesten de eerste stap zetten in het proces. Dus als eerste aangever, wat zijn de contouren voor de verlenger van hun kant? Maar je committeert je als makelaar ook om er dan voor te zorgen op het moment dat die contouren helder zijn. Ervoor te zorgen dat je de juiste informatie van de klant ook beschikbaar hebt. Dat vergt ook iets van de achterban van je eigen organisatie.
Ja, jullie als makelaar moeten zorgen dat je die informatie van de klant krijgt. Maar je wacht op de verzekeraar die jullie een overzicht geven van deze gaan verlengen. En deze willen opnieuw, laten we zeggen, de polis gaan onderhandelen of zijn op de markt.
Het is niet zo dat we meteen volgen wat verzekeraars zeggen. Maar zij geven aan wat de contouren zijn. En wij kijken ook meteen op basis van de data die wij van de klant hebben. Of we dat ook acceptabel vinden. En ook waar we tegengas gaan geven. Ook wat we begrijpelijk vinden. En je wilt het vooral ook heel goed inzichtelijk hebben per post. Om met elkaar ook het goede gesprek daarover te kunnen voeren.
Ja, en dat was dus onoverzichtelijk en steeds per post opnieuw hetzelfde gesprek.
Ja, ten dele waar. Het is de afgelopen jaren wel altijd zo geweest dat verzekeraars vaak een dag bij je op kantoor komen om de hele lijst door te nemen. Maar je krijgt wel een opzegging per post. Terwijl je nu gewoon 1 groot overzicht hebt per verzekeraar. Je kan die bestanden ook makkelijk samenvoegen. Waardoor je per klant met al zijn verschillende polissen eigenlijk gewoon een veel beter overzicht heb van wat moet ik nou voor deze klant.
Oh ja, dat is natuurlijk het probleem. Want je hebt de verzekeraar die heel veel posten heeft. Dus die geeft jou nu een overzicht. Maar je hebt ook nog een klant die bij heel veel verzekeraars polis heeft lopen. Ja. En dat is jullie taak om te zorgen dat daar een beetje structuur en orde en een goede verhouding in komt. Tom, wat is dan de kant van de verzekeraar in dit verhaal? Jullie gaan dus een overzicht maken en sturen dat naar Rianne toe.
Dat zeker, ja. En om daar te komen, vind ik wel een goede vraag. Hoe heb je voorbereid op contractzekerheid? Ja, als je bespreekt uiteindelijk met al onze mensen, dan zie je dat het logisch is om het zo op te pakken. Om het dan voor elkaar te krijgen, betekent dat je erg goed moet plannen. Dat is ook duidelijk. Dus stap voor stap kijken van hoe gaan we dat doen. Die lijsten, die zijn van belang. En voor een verzekeraar betekent bijvoorbeeld op 1 juli al duidelijk maken de contouren. 1 september zorgen dat de lijsten bij de makelaars waren. Ja, en dat vergt ook voor de mensen een bepaalde inspanning.
Maar je ziet dus ook, nog even terug, ja, wat is precies een contour?
Dat je aangeeft op portfolio niveau, zeg maar, wat gebeurt er dadelijk in brandverzekeringen, dat je al mee gaat geven aan de makelaar, Rianne. En we zien dat bijvoorbeeld herverzekering een bepaalde impact heeft. We hebben wat overstromingen gehad. Dan zie je het economisch in Europa. Dat je al die factoren bij elkaar pakt en dat probeert te vertalen. Dat hebben we ook gedaan in uitgangspunten. Hou rekening mee in brand dat daarmee gebeurt.
Ja, dus het zijn mogelijke wijzigingen in polisvoorwaarden en tarieven. Ja. Dat zijn contouren.
Ja.
En die geef je dus aan in de zomer. En dan ga je na de zomer een lijst geven met, nou ja, deze klanten gaan we mee aan de slag.
Absoluut, dat is het.
Juist. En dan krijgen jullie dus die lijst. En dan heb je dus heel vroeg een overzicht gekregen. Nou, dan kun je de markt op. Want je weet met wie je moet gaan shoppen.
Ja, dat zou je kunnen doen. Maar ik denk niet dat dat de insteek is van de samenwerking. Het is eigenlijk meer dat je ook naar de informatie kijkt van je klant. Hè, hoe kijk je tegen dat risico ook aan? En wat vind je ook van het standpunt van verzekeraars? En ook met elkaar daar eerst de dialoog over aangaat. Over hoe vind je dat over en weer? Wat kan je daar voor de klant? Ja, ja. Wel of niet in meegaan en wat wil je veranderen?
Laten we zo nog even kijken naar dat perspectief van de klant. Nog even terug naar jullie eigen organisatie. Bij jullie was 95% van de medewerkers behoorlijk tevreden. Vond het leuk om het zo te doen. Hoe was dat eigenlijk binnen Allianz?
We zaten zeker op 95 of 100. Maar omdat het programma uiteindelijk een aantal oplossingen biedt voor problemen die iedereen wel op dagbasis ervaart. Om het dan daadwerkelijk in gang te zetten, ja, er is meer voor nodig. En dat betekent stap voor stap de mensen meenemen, sessies organiseren op een goede manier. Ene keer lunchsessies, maar ook richting de makelaars goed de communicatie inzetten.
Ja, je hebt nog geen verloven hoeven intrekken in de zomer.
Nee, maar de verloven zijn wel ingetrokken. Altijd de laatste 4 maanden van het jaar.
Sowieso per definitie. Mag niemand op vakantie tussen 1 september en 1 januari. Ja, voorafgaand aan dit gesprek heb ik een van de klanten waarmee ja dit impact gaat hebben toch maar eventjes opgebeld. Bonnie Lipides is Risk and Insurance Manager bij Havensteder. Dag Bonnie.
Hoi Maarten.
Ja, fijn dat je mij eventjes te woord wil staan, want jullie hebben al ervaring met het programma Contractzekerheid. Maar eerst maar even, waarom is het voor jullie, Havensteder, woningcorporatie in Rotterdam, waarom is het voor jullie belangrijk?
Nou ja, wij servicen 45.000 huishoudens, dus dat is behoorlijk wat. Veel bezit in veel verschillende wijken. En ja, helaas gebeurt er dan nog wel eens wat, Maarten. Een woningbrand en dan wil je er echt zijn voor je klant.
Ja, dus je bent goed verzekerd, je wilt er zijn voor je klant. Maar dat was je natuurlijk vroeger ook.
Jazeker, maar je merkt wel dat de impact van zo'n brand echt zijn sporen achterlaat op de buurtbewoners. En je wil dan met Salvage snel kunnen schakelen met de gemeente. Ook met de bewoners zelf natuurlijk en hun verzekeraars. Dus wil je snel in kaart hebben wie waar verzekerd is, om goed samen te kunnen werken.
Ja, en dat betekent dus dat je je polisvoorwaarden en alle administratie aan de achterkant goed op orde wil hebben. Dat is onderdeel van dat programma Contractzekerheid. Maar het is natuurlijk vooral het spel ook tussen jullie, de verzekeraar en de broker. Laten we zeggen, dat die termijnen allemaal korter worden. En dat raakt direct jullie service aan de bewoner?
Dat kan dus inderdaad, zeer zeker. De service aan de bewoner. Daarnaast, nou ja, weet je dat er een krappe woningbouwmarkt is. Als corporaties willen we daar zeker ons aandeel in nemen en pakken. En hebben wij ook geborgde leningen nodig. En om die leningen te kunnen aanvragen, moet je gewoon goed verzekerd zijn. Dat moet je ook echt daadwerkelijk aantonen natuurlijk aan het waarborgfonds. Dus ook daarom willen wij graag goede contracten, maar ook vooral tijdige contracten, zodat we weten waar we aan toe zijn.
En de eerste ervaringen heb je al met die tijdige contracten en het werken, laten we zeggen, volgens de regels van dat programma Contractzekerheid. Hoe zijn die ervaringen?
Ja, goed. Er is ons op een gegeven moment een peildatum gegeven van 13 november heb jij je offertes voor de brandpolissen binnen. En dat is ook nagekomen. Stipt 13 november kregen wij de offertes. Werd ook meteen alles doorgenomen. Dus ja, eigenlijk waren we snel klaar dit jaar.
En dat zijn dan de offertes voor 2023. Dus je hebt het voor het komende jaar al geregeld?
Ja, de offertes voor 2023 en verder. Voor driejarige contracten.
Wauw. En dat betekent ook dat je het polisblad en alle duidelijkheid al binnen hebt? Of mag dat dan nog even wachten?
De polisbladen en de facturen dienen wij nog te ontvangen. Maar dat zal zeker niet zo lang duren als dat in het verleden wel eens het geval is geweest. Dus dat maakt ons een blije klant.
Nou, dankjewel voor deze inzichten. Terug naar de studio.
Goed om ook even zo'n klant te horen. Leuk om die, overigens dankjewel Rianne daarvoor, om die te kunnen bellen. Want dat is natuurlijk het perspectief waarvoor we het doen. Hè? We praten hier met de VNB, met jullie. Maar uiteindelijk doen we het voor de klant. Wat is wat jou betreft het belangrijkste dat de klant gaat bereiken met deze nieuwe manier van het organiseren van de contracten, het programma Contractzekerheid?
Het allerbelangrijkste is dat die klant gewoon in een veel eerder stadium zijn polis en ook zijn factuur heeft. Dat betekent dat zij ook eerder weten waar ze aan toe zijn als het echt gaat over de schriftelijke weergave van wat is afgesproken. En dat helpt bijvoorbeeld als je klanten hebt met een schade, dat je ook gewoon veel beter weet als klant. Nou, dit zijn mijn rechten. En dit is ook wat ik moet doen.
Ja, Rob Tom zei al even eerder van het gaat ook over die wereld om ons heen die zo snel verandert. En in dat kader is dit ook belangrijk. Hoe kijk je daarnaar?
Dat is terecht. Kijk, wat je nu ziet op polisvoorwaarden in de omstandigheden buiten ons heen. We hebben aparte clausules gemaakt voor COVID. Aparte clausules gemaakt voor cyber, voor Brexit. Dus je ziet veel internationale ontwikkelingen in de economie, maatschappelijk, zich ook weer vertalen naar de polisvoorwaarden / clausules die wij daarop voeren. Dat leidt soms ook weer tot extra overleg. Ja. En dus ja, kijk, en ik weet nog heel goed dat wij hier begonnen, dat we contractzekerheid hebben ook een mooie definitie gegeven. Dat was zekerheid voor alle partijen in de keten, dus klant, makelaar, verzekeraar, op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.
Een ideale wereld.
Ik moet zeggen, ik word er bijna emotioneel van. Maar dat zie je ook. Als je daarnaar kijkt, dan denk je, ja, daar gaat het om. Dus het is een belang voor de klant, hè, wat Rianne ook zegt, die overzicht heeft, inzicht heeft, op tijd in welke dekking heb ik afgesproken, wat kost mij dat? Want dat een klant heeft ook geen zin om op het laatste moment in een jaar verrast te worden met extra premieverhogingen of toch dekkingsbeperkingen, et cetera. Daarin nemen we ze feitelijk mee. Met een hele belangrijke rol natuurlijk voor de makelaar die direct in contact staat met de klant. Cruciale van ons programma is dat die samenwerking tussen makelaar en verzekeraar heel goed op gang is gekomen.
Maar nou kun je dat allemaal doen, hè? Die ideale wereld creëren, Tom. Maar dan is er een klant en die is stevig verzekerd, bijvoorbeeld in het maritieme. Ik roep maar iets. En er breekt een oorlog uit in Oekraïne met enorme impact op het verschepen van graan, om maar wat te noemen, naar Europa en naar Afrika toe.
Ja.
Dat zijn toch ook momenten dat verzekeraars tijdens het lopende jaar toch met zo'n klant om tafel willen om te kijken naar de polisvoorwaarden. Dat gaat toch niet veranderen hierdoor?
Nee, dit zijn situaties en vanuit de klant die wil continuïteit. Gebeurt er zoiets en dat is echt een voorbeeld wat in de Oekraïne zich voor heeft gedaan. Dan gaan we met de makelaar naar de klant. Omdat je wel ziet dat bepaalde gebieden, oorlogsgebieden, uiteindelijk een andere status krijgen. En dan ga je kijken, wat betekent dat voor de klant? Die zit vaak midden in een soort operatie vertaald. Die heeft daar een schip of meerdere schepen met ladingen. Hoe ga je er dan mee om? Dat staat eigenlijk los van het prolongatietraject wat we nu bespreken. En dat is eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Lukt het met de drie partijen om bij calamiteiten, want dat is het, een oplossing te vinden voor de klant?
Ja, gelukkig is een oorlog nog een calamiteit. Maar Rianne, het betekent ook dat als het lopende prolongatieproces nog loopt, die klant zit al 9 maanden te wachten, heeft in het negatieve scenario, en er komt zoiets tussendoor, dat maakt het dan dus extra complex. Want dan moet je dus heronderhandelen, terwijl de basis nog niet is afgesloten.
Ja, klopt.
En dat is ook een van de problemen die jullie willen oplossen.
Ja, zeker. Maar dat geldt niet alleen voor iets groots als een oorlog. Maar ook als het gaat over bijvoorbeeld wijzigende omstandigheden aan de kant van de klant zelf. Dus bijvoorbeeld er consequenties van het economische klimaat waar we met z'n allen in leven is. Dat bijvoorbeeld de voorraden stijgen of juist afnemen. En andere wijzigingen aan de kant van de klant. Ook daar wil je goed op in kunnen spelen. En dan helpt het wel als je de basisovereenkomst in ieder geval geprolongeerd hebt.
Juist, precies. Dus dat is waar dat klantperspectief om de hoek komt kijken. Maar er is nog een klantperspectief. Namelijk het feit dat die klant via jullie als makelaar een goede deal wil hebben. Laat ik het maar even zo plat slaan. Nu komt al die informatie vanuit de verzekeraars eerder bij jullie. Betekent dat niet dat jullie meer ruimte krijgen om te kunnen gaan shoppen in de markt? En zouden verzekeraars dat dan moeten willen? Dit is een van de kritiekpunten op dit model eigenlijk.
Ja, theoretisch heb je gelijk. Ik denk dat een van de belangen aan de kant van de klant ook is dat de klant eerder in het jaar waarin je zit duidelijkheid wil hebben af wat hij mee moet nemen in zijn budget voor volgend jaar.
Ja, ja.
Dat zijn de kosten voor verzekeringen.
In plaats van 31 december, gewoon 31 oktober.
Exact. Dat is zeg maar waar de klant ook een belang heeft. Dus die heeft er ook belang bij dat je eerder eruit onderhandeld bent met verzekeraars. En ik denk wel dat je kan als makelaar 1 keer op die manier het spel spelen, maar geen 3 keer. Want dan gaan verzekeraars natuurlijk daar ook niet meer mee. Dus ik denk dat je daar als partijen naar elkaar ook zuiver in moet zijn. En je klant ook in dat proces mee moet nemen. Zodat de klant ook begrijpt wat je doet en waarom. En niet onderdeel is van het proces dat we toch tot en met 31 december met alle mogelijke partijen blijven uit onderhandelen.
Ja, dus als we die ideale wereld met elkaar gaan vormgeven, veel meer informatie breed met elkaar delen en eerder delen, kunnen we uiteindelijk ook tot, laten we zeggen, betere invulling van het verzekerde komen.
Daar ben ik van overtuigd. En ik denk dat als de klant ook echt een onderdeel is van dat proces en ook begrijpt wat de verschillende stakeholders in het proces doen, dat die klant ook niet tot en met 31 december wel.
Maar dan helpt het wel als iedereen erop in de markt wil meedoen. Oftewel, er is een voorhoedegroep. Dat zijn er dan 6. Nou, er zijn al wat meer aangesloten. Maar hoe gaat het dan nu met de adoptie van dit programma?
Nou, ten eerste nog even over die 6. En ik heb dat al vaker gezegd, maar daar ben ik echt wel ongelooflijk blij mee dat zij die stap naar voren hebben gezet om als startgroep aan de slag te gaan. Want het is echt niet altijd even makkelijk en simpel. En het schuurt ook nog wel eens, maar dat is echt fantastisch gegaan. Waar we nu mee bezig zijn, ook binnenkort op onze ledenvergadering ook echt aandacht aangeven, dat is die olievlek verbreden. Dus we zijn met een tweede groep bezig, noem het een soort klankbordgroep, waar ook de eerste partijen hebben gezegd, we gaan meedoen. Om ook aan die kant weer partijen bij elkaar te brengen, te sparren over hoe doen we dit nou slim. Wij moeten goed nadenken of we de ondersteunende tooling kunnen automatiseren, dat het ook handiger wordt. Plus, en dat zie je ook nadrukkelijk, dit is ook een change management programma. Je gaat ingrijpen in iets waarin makelaars, verzekeraars over hele lange jaren al op een bepaalde manier samenwerken. Dus we merken ook dat dat tijd kost, uitleg kost. En daarom is het ongelooflijk van belang dat die startgroep er is geweest. Maar die moeten nu ook wel weer ondersteund worden door een tweede groep. En daar gaan we ook de leden op aanspreken. Kan niet zo zijn dat het bij die startgroep alleen maar ligt. Er moeten meer mensen.
De leden hebben collectief gezegd tijdens de ALV, we willen dit.
Ja.
Dus dit gaat men doen. Maar daarna ook, ja, laten we zeggen, put your money where your mouth is. Het ook daadwerkelijk gaan doen, dat stokt nu nog even.
Ja, dat stokt nog even. En daar zijn we ook kritisch op. En dan gaan we ook op de ledenvergadering van december ook nadrukkelijk op in. 12 december wel te verstaan. Want het kan niet zo zijn als je in juni ja zegt en dat je daarna een aantal maanden bij jezelf denkt, nou, het zal wel. Ja. Ja, en dat is wel een van de aspecten waar we stevig op ingaan.
Maar wat is dan, Tom, datgene wat je tegen je collega's, verzekeraars zou willen zeggen van, ja, let op, hier loop je tegenaan en het is een change project. Als het gaat over cultuur bijvoorbeeld binnen de organisatie.
Zeker.
Maar dit gaat het je ook opleveren. Dus hup, aan de slag, aan boord.
Uiteindelijk levert het wel op. Je begint ergens aan en dat is inderdaad een verandering. Want 10 jaar lang doe je iets op een bepaalde manier en dan komt er een wijziging. Dus dat is altijd even een hobbel waar je doorheen moet.
Maar dat is ook niet in 2 maanden veranderd dan toch?
En dat is niet in 2 maanden veranderd. Als je er wel mee aan de slag gaat en ik zie nu de voordelen van bijvoorbeeld het werken met Excel-lijsten. Ja, het zijn nog wel Excel. Daar hebben we nog wel huiswerk te doen. Maar het feit dat je nu op portfolio-overzicht meteen aangeeft, wat ben je van plan? Waarom pak je een bepaalde maatregel of een bepaalde clausule erbij? En waarom doe je dat niet? Dat echt voordelen heeft, ook in de eigen organisatie. Dat overtuigt collega's. En ik hoop dat dat ook overtuigt de collega's bij de andere leden van de VNB.
Ja, dus het maken van die overzichten die je eigenlijk in dienst van dit programma hebt gedaan, die helpen ook intern om beter overzicht te krijgen. En collega's vinden dat ook logisch om te doen.
Ja, we hebben bijvoorbeeld een soort dashboard wel van gemaakt van hoe ver zijn we uiteindelijk even met de lijsten, met het bespreken van de klanten. Want achter alle lijsten, dat laat dat duidelijk zijn, zit een klant. En die klant heeft belangen en die heeft de continuïteit. En onze mensen nemen dus mee op weekbasis waar staan we nu. En we zien ook ten opzichte van vorig jaar dat we veel verder gevorderd zijn. En we zeggen altijd voor de grap, weet je, dan kerstmis hebben ze nooit. Maar nu hebben ze daadwerkelijk een kerst als je eerder wat dingen afrondt. En dan pak je natuurlijk de laatste restjes op. Dus als dit beter gaat, is dat absoluut ook het voordeel van die piekbelasting om dat te voorkomen. En de mensen die merken nu al dat dat vooruitgang begint.
Ja, misschien zelfs wel 2 kerstdagen.
Wel 2 kerstdagen.
Dat zou wat zijn.
Hoe mooi zou dat zijn.
Rianne, wat is het belangrijkste wat jij tegen je collega makelaar zou willen zeggen? Van ja jongens, dit zie ik intern gebeuren en daarom is het goed om gewoon hup in te stappen?
Ik denk dat het voor je eigen proces ook belangrijk is, hè? Om op tijd ook polis en factuur bij je klant neer te kunnen leggen. Ook als het gaat over de risico's die we natuurlijk met z'n allen nu lopen. Hè? Op het moment dat jij weer een kwartaal later de factuur in je klant stuurt, is die afrekening natuurlijk ook weer in het volgende kwartaal.
Ja.
En ik denk dat wat nog wel heel belangrijk is om aan te vullen als het gaat over iedereen moet meedoen. Als jij een co-as polis hebt met die risicodragers, dan kunnen de verzekeraars die bijvoorbeeld meedoen aan het project heel goed hun best hebben gedaan. En het waren misschien ook al een aantal verzekeraars die dat de afgelopen jaren vrij goed deden. Maar als restantverzekeraars op de polis niet meetekenen, kan ik nog steeds die polis niet op tijd naar de klant sturen.
Nee.
Ik heb de rest ook nodig.
Ja, het werkt omdat het een co-assurantiemarkt is, heb je iedereen nodig.
Iedereen.
Die zit met elkaar in het prisoners dilemma.
Ja, dus ja. Het is eigenlijk wel een beetje, we doen het met z'n allen. of je doet het niet.
Ja.
En ik denk dat...
Dus er wordt een hele strenge ALV op, want we nemen deze podcast op voor de ALV. Er zijn ook een hoop luisteraars na de ALV. Die gaan nu bedenken hoe was het op de ALV. Maar het wordt best een beetje een strenge ALV.
Onze ALV's zijn meestal heel streng. Nee hoor, dat valt mee. Nee, maar dat is wel waar. Op dit onderwerp gaan we wel elkaar in de ogen kijken. Met een actieve rol ook voor de bestuursleden. Maar ook een aantal mensen in de zaal, om het zo maar uit te drukken, ook te vragen. Wat ze ervan vinden. Maar... we hebben ook niet de illusie gehad dat we dit met één prolongatieronde allemaal oplossen.
Nee.
Ik noem het ook zelf als een stoïcijns proces. Hè. We gaan gewoon stap voor stap verder. Maar we moeten af en toe wel helderheid creëren.
Dan nog even tot slot die automatisering die een paar keer voorbij komt. En Tom laat het begrip Excel-lijsten vallen. Daar schrik ik een beetje van. Wat is de trigger om, laten we zeggen, om daar meer in te kunnen gaan investeren? Om het ook, zeg maar, qua automatisering beter te doen?
Nou, we zijn nu aan het kijken hoe we dat proces makkelijker kunnen maken. Dus daar kijken we met de ICT-afdeling van Veen en Been naar. Het tweede waar we mee bezig zijn, dat is de ontwikkeling van wat we koopolis noemen. Waarbij we eigenlijk dat traject wat voorafgaand nu speelt. Het onderhandelingsproces tussen makelaar en verzekeraar. Wat je afspreekt op een logisch gestructureerde manier vast te leggen. Daar hebben we het investeringsplan voor goedgekeurd gekregen. Daar gaan we ook op de ledenvergadering gaan we dat laten zien. Daar hebben ook de eerste partijen gezegd dat ze mee gaan doen. Hè, waaronder raadsheren. Dus dat is heel erg mooi. En daar ben ik onder andere ook in overleg met Allianz over en nog een aantal partijen. Dat gaat ons ook weer helpen. Maar dat is iets voor de langere termijn. Want dat zal ongeveer volgend jaar september zullen we dan de eerste versie, de eerste MVP hebben. Maar we zijn wel aan het kijken hoe we die Excel-lijsten al kunnen verbeteren. Dat we dat proces makkelijker maken.
Ja, want dat is natuurlijk een ding. Zeker als makelaar merk je dat heel sterk. Je krijgt van al die verzekeraars input. En al die bestanden hebben een ander formaat. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en jullie moeten daar maar chocola van maken. Maar je wil het makkelijker bij elkaar kunnen brengen, Rianne.
Ja, kijk, het format wat je hebt gekozen in de basis moeten ze dus in dezelfde format aanleveren.
Ja, nu in het nieuwe systeem. Dat is nog altijd een Excel-format met alle, laten we zeggen, zwakheden van dien van Excel. Welke versie sla je op en welke verstuur je?
Eens, maar ik denk dat de grootste uitdaging eigenlijk op dit moment ook andersom zit. Alle makelaars werken met een andere versie van ANFA of CCS. En het terug kunnen leveren van die data op een goede manier aan die verzekeraars is denk ik de grootste uitdaging nu. Ik denk dat als je het een niveau hoger tilt en je kijkt bijvoorbeeld naar de samenwerking op het terrein van koopolis zoals die is beoogd, dat je daar ook beter de informatie terug kan leveren in plaats van dat we het allemaal weer los uit onze eigen systemen moeten gaan halen.
Ja, oftewel koopolis is de toekomst voor de informatisering.
Dat is het. Maar goed, als ik nog even een stap terug doe, als ik deze discussie ook hoor. Wat we nu proberen is binnen 3 maanden, let wel 3 maanden, van klanten die we al in de boeken hebben, om dan te zorgen dat de polis en de afrekening er ligt. Ja, de ambitie moet er uiteindelijk niet 3 maanden zijn, maar op zijn minst 1 januari komen uiteindelijk overeen hoe we het willen doen. Dan zou 2 januari het product toch daar moeten liggen.
Juist, want als we het over ambitie hebben, om af te ronden, het is nu, de kerstmaand 2022. Wat hebben we een bizar jaar achter de rug, laten we dat vaststellen met elkaar. 2023 wordt hopelijk voor heel veel dingen optimistischer. Misschien stopt er wel een oorlog, dat zou fijn zijn. En dit project, waar gaan we staan over een jaar, Tom? Wat is jouw ambitie?
Er werd daar gesproken over een klankbordgroep of een tweede startgroep, een derde startgroep. Dit kan niet anders dan dat dit de koers is voor de vereniging, voor de leden, om dit verder te brengen. En wat we net al aangaven, binnen 3 maanden, dat zou stap 1 zijn. Ik denk dat we ook gezamenlijk een andere ambitie moeten afspreken. En die moet echt dichter die 1 januari liggen.
Ja, die moet dichter bij 1 januari liggen. Dus niet 1 april dat alles klaar moet zijn, maar gewoon eind januari.
Ja.
Ja. En de adoptie van, laten we zeggen, het aantal partijen wat meedoen, makelaars en verzekeraars, moet ook hoger.
Absoluut.
Ja. En gaan we ook bereiken in 2023, Janne?
Ik hoop dat Rob daar wel echt zijn best voor gaat.
Nou, we hebben jullie ook
uiteindelijk
nodig.
Uiteindelijk denk ik dat het gewoon een verplichting moet worden. Elk VNB-lid moet participeren.
Een verplichting, Rob?
Ja, dat is ook terecht wat Rianne aangeeft. Kijk, de VNB is het overigens niet alleen de bureauorganisatie, maar vooral ook samen met de leden. Maar ik denk dat de tweede stap, wat Tom ook terecht zegt, dat moet gewoon straks 30 dagen na ingangsdatum risico zijn. Dat je polis en nota bij de klant hebt liggen. En dat is een ambitie, die is fors van waar we vandaan komen. Maar vanuit het perspectief van een klant en van een logisch proces, is dat eigenlijk een hele gezonde ambitie. En die lat leggen we ook neer.
We gaan 2023 in met een gezonde ambitie als het gaat over het programma Contract Zekerheid. Tom Malland van Allianz, Rianne Bouwman van Raadsheren van Ordegroep en Rob de Mors, natuurlijk uitvoerend bestuurder van de VNB. Dankjewel voor dit gesprek. Het is vandaag begin december. Ik wens jullie een hele fijne kerstmaand. Maar dat gaat vast lukken. Je moet hard werken ook nog. Hè? Tot 1 januari. Dat is wel duidelijk. Het was mij groot genoegen om deze aflevering van Riskcast the Future te mogen presenteren. Heel graag tot de volgende dag.
Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.